Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Four. Ja, want dat is het deze week. Four en niet vijf, omdat we vrijdag vanwege Nieuwjaarsdag geen uitzending hebben. Deze week spreek ik vier gasten over hun 2020 en hun 2021. En ik begin met een man die gespecialiseerd is in uitzinnige, dicht op elkaar gepakte, zweterige mensenmassa's die alle teugels laten vieren. Superspread event eigenlijk, in potentie zou je kunnen zeggen, maar dan de mooie kant ervan. Alles wat plots niet mocht in onze anderhalve meter samenleving. Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen, Hart.
Straks wil ik graag van je weten of je nog iets positiefs uit het jaar hebt kunnen halen. Eerst drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. In 2021 is er gewoon weer een Lowlands festival.
Ja.
De klap van corona blijven de festivals nog jaren voelen.
Ook ja, ja.
Ik ben een betere bakker dan festivaldirecteur.
Nee.
We komen op alle stellingen terug, maar over die laatste, het is ook wel logisch natuurlijk. Je bent nu 20 jaar Lowlands-directeur, hè?
Ja, klopt. Ja.
En met broodbakken ben je begonnen tijdens de eerste lockdown, is me verteld.
Klopt.
Ja. Wat is je specialiteit eigenlijk als bakker?
Nou, gewoon eigenlijk een goed gevouwen tarwebroodje.
Goed gevouwen tarwebroodje. En wat is het geheim? Wat is het geheim van de meester daarin?
Nou, je moet leren wat de psychologie van het deeg is. Dus je moet gewoon echt zorgen dat het een goed elastisch deeg wordt. En dan niet te nat, niet te droog. Goed vouwen. En dan in een knetterhete oven dat hij mooi zo opbolt en openbarst. Dat is de kunst. En dat je dan niet zo'n hard, vroeger van de biologische
baksteen.
Zo'n baksteen hebt. Maar een mooi luchtig broodje wat goed smaakt. Ja. En het is gewoon. Ik ben het gaan doen omdat ik kom mijn energie niet kwijt. We zijn workaholics. Hè. We zijn altijd. Ik werkte normaal 60 uur per week. En opeens was er gewoon ergens niks waar je aan kon werken. En je was wel heel erg gefrustreerd. Heel veel energie. Heel veel frustratie. Dus dan sta je 10 minuten met zo'n
knijpen in dat deeg.
Zo. En slaan. Dus de slap and fold heet dat. En, dan,
en dat slaan werd ook steeds harder naarmate de lockdown
zo,
duurde?
Ja, dat is zo echt zo op dat aanrecht van mij zo kletsen. Paat. Yeah. Paat. Yeah. Ja, en dat maakte me wel rustig. Ja.
En dat is de psychologie van het deeg. Dat is dan het geheim. Wat is het geheim van een goed festival?
Dat het een verzameling is van gelijkgestemde zielen. Dat je je programma zo maakt dat de filter die dat programma is een groep mensen aantrekt die elkaar eigenlijk allemaal heel aardig vinden in potentie. En dat het een hele prettige omgeving is. En eigenlijk is het publiek dan het belangrijkste ingrediënt. Dat ze sociaal eigenlijk allemaal iets met elkaar hebben. En dan drie dagen met elkaar op dat festival rondbouwen. En zo langzamerhand naar een extatisch hoogtepunt gaan met elkaar. Ja.
En dat zit hem dus, zei je, dat zit hem ook in de programmering.
Tuurlijk, want een programma trekt een bepaald publiek. En dat publiek, als je dat niet goed doet, dan krijg je groepen binnen die niks met elkaar hebben. En dan is het een beetje wij-zij. Soms kan dat zelfs uitlopen op irritaties en gedoe. En op Lowlands denk ik dat we er heel goed in zijn om die niet-rivaliserende groepen allemaal binnen te krijgen. En rivaliserend in de zin van dat ze ook wel
smaken.
Ja, dat al die subculturen een beetje in elkaars verlengde liggen. Dat iedereen wel benieuwd is hoe de ander is. En ook benieuwd is naar wat het andere programma is. En daardoor ontstaat er volgens mij een hele goede sfeer.
Ja, maar het moet dus niet te ver uiteenlopen.
Klopt.
Ja. Het moet een beetje tegen elkaar aan liggen.
Ja, dus het moet allemaal een beetje in elkaars verlengde liggen. Ja.
Nou zijn er luisteraars, jij kan het je niet voorstellen, maar er zullen luisteraars zijn die nog nooit op Lowlands geweest zijn. Hoe zou jij dat Lowlands gevoel, als jij dan trots als festivaldirecteur over dat terrein heen loopt, je kijkt om je heen en je denkt die programmering klopt, dat gevoel wat je net omschrijft is ontstaan, hoe zou je dat omschrijven?
Nou, dat is wel heel ongrijpbaar. Maar toch een beetje al wat ik net al zei, dat het gelijkgestemde zielen zijn in principe. En je ziet op die campings en op terrein gewoon ontstaan dat iedereen op een gegeven moment gewoon met elkaar praat. Niemand botst tegen elkaar aan. Het is gewoon eigenlijk op een gegeven moment een hele vriendelijke, heel erg druk, maar een weldadig bad eigenlijk. Ja, en als ik dan 's nachts rondloop en ik zie dat, en ik ga even stil in een hoekje zitten ergens, dan kan ik daar enorm van genieten. Denk, ja, het is weer gelukt. Ja.
Dat doe je. Je gaat 's nachts, je maakt een rondje en dan ga je ergens zo in een hoekje staan kijken.
Ja, dat doe ik. Ik loop op zo'n dag en ik heb zo'n stappenteller. Nou, 30 kilometer is vrij normaal hoor. Op een dag over het veld lopen, ja.
En dan is het puur observeren en kijken of grijp je ook in?
Nee, ik grijp nooit. Dat lijkt ook helemaal niet nodig, nee.
Nou ja, kijk, ik ben een festival en een Lowlands bezoeker. Dus er ontstaat ook van alles. Hè? Mensen gaan in één keer touwtjes springen met 50 man tegelijk. Of heb je nooit de neiging om mee te doen?
Touwtjes springen niet, nee. Maar je zit er wel van te genieten als het zo spontaan ontstaat. Ja. Ja, er ontstaan zelfs van die beetje dat mensen de handen omhoog houden en dat er dan mensen onder poortjes gaan lopen. Heel gek. Ja. Een soort massa-hysterie in de positieve zin des woords, ja.
En word jij dan als festivaldirecteur lopend door dat dorp, of nou, dorp, die stad van 60.000 man, wat Lowlands is die 3 dagen, word je dan eigenlijk herkend?
Ja, soms wel, ja. Ja, ja, heel vaak zo van, hey, dank je, of even op de foto. Maar ik probeer toch een beetje onzichtbaar tussendoor te schuifelen, ja.
En wanneer zie je dat het goed is, als je dan aan het observeren bent?
Nou, als dat soort dingen ontstaat. Als je ziet dat hè, we hebben dan die armadillo, wat een soort centrale ruimte is. Wat een soort open en dichte ruimte is, waar we dan Lowlands Radio hebben.
Een tent is dat enorm, waar je van alle kanten kun je erin kijken en kun je naar binnen wandelen.
Ja, als je ziet dat daar dan, nou, zitten er echt wel duizenden mensen. Die zitten eigenlijk allemaal met elkaar te praten en dansen. En het is heel gemoedelijk. En ja, het is dat sfeertje wat dat mensen samen iets hebben.
Dat je een soort ideale hippie,
wereld. Ja, bijna hippie, ja. Maar goed, niks mis met een goede hippie.
Nee, helemaal niet. Nee. Maar dat is wel het streven dus. Zorgen dat mensen, die duizenden mensen die met elkaar praten, die op een vrolijk zijn, die samen een saamhorigheidsgevoel hebben.
Ja, dat saamhorigheidsgevoel. Dat is, vind ik, het belangrijkste eigenlijk, ja.
Van al die jaren Lowlands, wat kun jij, het is moeilijk kiezen waarschijnlijk, maar kun je een van de mooiste momenten voor jou beschrijven?
Nou, dat is op zo'n nacht waar hè, zaterdagnacht, de vrijdag is vaak een beetje onrustig nog, omdat iedereen een beetje zijn weg zoekt en ze hebben nog niet alles gezien. En dan zaterdagochtend zie je dat de eerste klap uitgedeeld is, zeg maar. En dan worden ze wat mellower en wat rustiger. En dan zaterdagnacht is eigenlijk vaak de mooiste nacht. Vind ik, als het dan een beetje mooi weer is en een mooie maan aan de hemel staat. En dat gonst zo. Je voelt zo'n deining, hè, dat achtergrondgeluid van Lowlands. Als er geen muziek is, door al die pratende mensen is al 80 dB. Dus dat gonst dan en al die basgeluiden van de ene tent en de andere tent. Dus ontstaat een soort amorf geluid. En iedereen zit te lullen en zo. Dat kan ik echt wel geëmotioneerd van raken zelfs. Dat ik dan daar zit en denk van, wauw, het werkt weer. Hè? Dat gevoel, ja, dat vind ik heel mooi.
Het is stil geweest dan afgelopen jaar op dat
terrein. Zeker, ja. De heimwee bij mij is heel groot naar dat gevoel. En dat merk ik ook bij ontzettend veel mensen, hè, die ik dan spreek. Dat een hoogtepunt van het jaar gewoon echt er niet was. Ja.
Was je die dagen, ben je op het terrein geweest om de stilte te ervaren?
Nee. Ik was in de Melkweg. We hadden een digitale editie van Lowlands. En het idee was 4 Lowlands bij je thuis. Nou, de dinsdag voor Lowlands moesten we toch nog weer terug in het aantal mensen wat bij elkaar mocht komen. Dus er zijn toen ook heel veel feestjes afgezegd of verkleind. Maar er waren heel veel groepen van 50, 60 man die dan in de tuin helemaal een mini-festival hadden opgebouwd.
Een mini-camping hadden gebouwd.
Ja, en daar werd dan via 3FM werd daar langs getoerd. En vanuit de Melkweg verzorgden we programma wat je gewoon kon beamen of op je radio of televisie aan kon zetten. Of op internet. En dat werkte eigenlijk nog erger dat het heimweegevoel nog groter werd.
Die 80 dB, ja. Dat geroezemoes, ja, die miste je.
Dat miste je, ja.
Ik heb ook een stukje te kijken. Ik dacht ook, ja, dit is masturberen vergelijken met een orgie.
Ja, dat zeg je mooi.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week niet de Big Five, maar de Big Four. Vier mensen die ik graag wil spreken in deze laatste week van het jaar. Dat zijn Instagram-beroemdheid Bas Smit, techjournalist Daniel Verlaan en schrijver Bas Heijnen. En vandaag is hier Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Ja, we moeten terug naar april, Erik, die persconferentie van Mark Rutte. Toen de klap viel, kunnen we wel zeggen. Ja. Tot 1 september werd toen bekendgemaakt, zijn er geen evenementen. Er was nog lang de hoop, ook bij jullie, dat er misschien wel een Lowlands zou komen. Misschien zelfs een bevrijdingsfestivalachtige Lowlands. Maar er was geen Lowlands. Jij zat thuis te kijken naar die persconferentie, net zoals iedereen, vermoed ik. Wat was je eerste emotie?
We wisten wel dat hij dat zou gaan aankondigen. Omdat dat was eigenlijk een beetje op verzoek van de sector in zijn geheel. Omdat eigenlijk werkt het zo dat je hebt voor een paar miljoen acts geboekt. En die mag je niet zomaar afzeggen. Hè. Dan moet je, als je zegt van het gaat niet door, dan moet je betalen. Dus we zaten te wachten op een soort overheidsmaatregel. Die zei van, we gaan stoppen. Hè. Dus het mag niet meer van overheidswegen. Want dat was al gebeurd in Duitsland, dat was al gebeurd in Denemarken, dat was al gebeurd in Frankrijk, volgens mij. In Portugal was het allemaal al stil. En dan gaan die tours, die zijn niet meer haalbaar. Want die acts die moeten. Maar zij mogen niet cancelen en wij mogen niet cancelen. Tenzij er een overmachtssituatie is, contractueel vastgelegd. Dus we wisten dat 1 september dat een datum zou zijn waarop tot wanneer alle festivals verboden zouden worden. Maar toen hij dat dan uitsprak, voelde dat toch nog wel als een enorme klap in mijn maag. En moest ik echt. Ik zat gewoon te huilen. Maar de tranen biggelden zo langzaam ook voor mijn wangen. Van het is nu definitief.
Waar zat er met verdriet in?
Het verdriet zit hem in het feit dat je weet dat je iedereen moet gaan afzeggen. Dat er ongelooflijk veel ZZP'ers zijn die afhankelijk zijn van het werk bij jou. Hè. Die gaan van festival naar festival de hele zomer. En in de winter zitten ze dan vaak werken ze op beurzen of in grote andere gebouwen. Of in de bouw of in andere sectoren. Maar die mensen die moet je allemaal af gaan zeggen. En zeggen ook van ja, tot het einde van de maand betaal ik je. En that's it voor dit jaar.
Dus de pijn van de anderen?
De pijn van de anderen en de pijn van mezelf ook. Dat je die boodschap moet brengen. Dat je weet dat je levenswerk, want ja, zo voelt het toch een beetje, dit jaar niet door kan gaan. Dat je enorme schade hebt. Dat er bedrijven om zullen vallen. Het is een enorm kaartenhuis wat op dat moment instort. En de steunmaatregelen die dan zijn, die zijn echt te weinig om te garanderen dat je daar ongeschonden uitkomt.
Ja. Want hoeveel is er, daar maken jullie schattingen van, hoeveel geld heeft dit gekost?
Nou ja, voor Lowlands alleen al tussen de 1,2 en 1,5 miljoen. Maar dan heb je ook nog, bij Mojo Concerts heb je ook nog Pinkpop, Norse Jazz, Down the Rabbit Hole, Boeha en iets van 15 à 20 andere festivals waar wij mee betrokken zijn. Alle shows zijn gecanceld. Dus bij ons bedrijf is ook per juni of juli, weet ik niet meer precies, besloten dat we per 1 oktober 1/3 van het personeel moesten gaan ontslaan. Omdat op het moment dat het weer open gaat, duurt het minimaal een half jaar voordat het weer een beetje, het tourcircuit weer een beetje op zijn benen staat. Je moet je voorstellen dat de verzekeraars die verzekeren dan de tours niet meer. Dus iedereen die wordt verschrikkelijk voorzichtig in het plannen van zijn tournees. Je merkt nu al dat de grotere namen die zeggen van nou, 22, dan gaan we weer eens toeren. 23 zelfs.
De grotere acts hebben we het dan over.
Ja. En het bedrijf Mojo Concert is natuurlijk zwaar afhankelijk van de traffic die er komt van al die acts. Dus wij verwachten gewoon in 21 nog een zeer mager jaar sowieso. En 22 denken we dat het weer een beetje op gang komt. En in 23 zijn we pas weer een beetje full force. Ja. Als er niks tussen komt.
Daar hadden we het inderdaad. Een van de stellingen was, die klap gaat nog jaren gevolg hebben. Dat is eigenlijk wat je nu dus inderdaad
Dat en ook bijvoorbeeld al die toeleveranciers. Want uiteindelijk is een bedrijf als Mojo Concerts een telefoon, een laptop en een leasebak. En wij hebben niet al die spullen en we hebben niet al die. Wij zijn eigenlijk een soort coördinatoren die al die partijen bij elkaar brengen. En samen met die toeleveranciers zo'n festival bouwen of een evenement bouwen in de Ziggo Dome of in de. Nou, je bent enorm afhankelijk van die hele keten. En die hebben allemaal enorme schade. Die hebben allemaal een derde tot de helft van hun personeel moeten ontslaan om te overleven. En die hoop je dat die weer terugkomen op het moment dat het kan. Maar heel veel hebben een andere baan. Het zijn natuurlijk gewoon ook specialisten. Hè? Dat zijn geen mensen die je maar even zo uit de hoge hoed trekt. Het zijn allemaal echte vakmensen die bijvoorbeeld nu in de bouwwereld terechtgekomen zijn. Het zijn enorme goede planners, enorme goede logistieke mensen die ook gewend zijn aan een behoorlijk salaris. Die krijgen dan 2 jaar lang een contract onder hun neus geduwd omdat ze even omgeschoold moeten worden. Die zijn we kwijt, ja.
En dan heb je het dus over 1/3 van het personeel bij Mojo. Je hebt het bij de toeleveranciers over 1/3 tot de helft. Het kost miljoenen. Ja. Je had het al over Lowlands als jouw levenswerk. Is er een moment gehad dat je het niet meer zag zitten in de zin van dat je dacht, dit is misschien wel het definitieve einde voor die festivalwereld zoals ik hem ken?
Niet dat die. Want ik denk dat de behoefte bij de mensen die kaartjes kopen, die is enorm. Hè. Ik denk dat op het moment dat we weer open gaan, dat we ons geen zorgen hoeven te maken.
Ja.
Maar het is wel. Ik denk wel dat we qua logistiek en qua werk en qua ervaring en innovatief vermogen. Ja, gewoon 10 jaar terug in de tijd, 15 jaar terug in de tijd gaan. Ja.
En wat betekent dat concreet?
Nou, dat betekent concreet dat er ongelooflijk veel ervaring weg is. He, en dat je al die teams en al die mensen die op elkaar ingespeeld zijn, die moeten zich helemaal resetten. En dat moet alles wat vanzelfsprekend leek, moet je allemaal weer opnieuw gaan uitvinden met mensen. Wat heb je daarop gelet? Daar is een soort automatisme in, en een soort prettig automatisme en ervaring ingeslopen door de jaren heen. Van weet je nog, vorig jaar ging het daar niet helemaal goed. Kunnen we dat dit jaar even zo en zo en zo doen? He, dat onderlinge werken van die bedrijven met elkaar.
Informele ook.
Ja, dat informele, dat is. Daar kun je nu niet meer van uitgaan.
Nee. Het wonderlijke is dus dat je aan de ene kant beschrijft, het publiek wil meer dan ooit straks festivals.
Ja.
Maar het organiseren ervan wordt misschien wel moeilijker dan de afgelopen 10, 15 jaar.
Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja.
Dat is een paradox.
Zeker.
Ja. Gaat het publiek dat ook merken?
Ik hoop het niet.
Het is jouw baan.
Ja, maar ja, ik denk dat het onvermijdelijk is dat in 21 we een beetje. Ik moet niet zeggen. Maar dat we weinig nieuwe dingen hebben, bijvoorbeeld. Hè? Want normaal gesproken ben ik in deze periode. Ben ik gewoon een grote opdrachtgever aan nieuwe kunstenaars of aan partijen die iets nieuws ontwerpen voor het festival. Nou, dat zal allemaal een beetje. Dat doe ik nu niet. Want ik weet niet of het doorgaat.
Niet of het doorgaat, want dat is de hamvraag volgens mij.
Ja.
Gaat Lowlands 21? Komt er? Jij zei ja.
Ja, maar de logica in mijn hoofd werkt als volgt. Als die vaccinatiestroom op gang komt, en die is nu nog een beetje onzeker, maar dat weten we dan eind januari, begin februari, zouden we wel weten van, nou, dat komt wel goed. Dan verwacht je dat er met een maand of 4, 5... eigenlijk iedereen die zwak, oud, in de zorg werkt, anderszins beschermd moet zijn, dat die dan tegen die tijd beschermd zijn. En we weten ook inmiddels wel uit alle cijfers dat jonge mensen, het grootste gedeelte wat toch naar Lowlands komt, dat die, als ze dan ziek worden, dat die er relatief weinig last van hebben. Er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen. Grosso modo zou je zeggen van, nou, dan kan de wereld weer open. Maar ik weet niet of het RIVM er zo over denkt. Ik weet niet wat de overheid daarvan denkt.
Dat vroeg me af.
En kijk, op het moment dat zij zeggen van, ja, we moeten toch een 1,5 meter samenleving houden totdat iedereen gevaccineerd is, of 70% of 60% gevaccineerd is, dan is er geen Lowlands. 1,5 meter is voor ons dodelijk. Want dat is gewoon niet te doen.
Je kan geen 1,5 meter afstand houden op zo'n festival. Als je, alleen al het publiek dat op elkaar gepakt moet staan bij zo'n optreden. Ja. Zo wil je het beleven.
Ook al laat je 10.000 man toe, als er een act op het podium staat, dan gaan ze toch bovenop elkaar staan.
Ja.
He, dus, en dat is dan niet te handhaven. Het is ook economisch niet haalbaar. Maar wat wel kan, is als die beperkingen opgeheven zijn, is dat er bijvoorbeeld in andere landen nog beperkingen zijn, dat die tours niet doorgaan, die uit Amerika komen of van ver komen. Maar daar kunnen we allemaal wel een mouw aan passen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van jongens, we gaan gewoon het beste ervan maken. We boeken alle Nederlandse acts die beschikbaar zijn. Belgisch misschien, Duits misschien, Engels zou misschien nog kunnen. Maar dan maken we daar gewoon het beste van. En dan ben ik er ook van overtuigd dat het publiek vindt dat we dat moeten doen. Omdat die behoefte gewoon zo groot is. Maar als er beperkingen zijn dan van 1,5 meter, dan gaat het gewoon niet.
Dus je zegt ja, maar het is toch nog wel...
Met een slag om de arm. Ja, ik moet ja of nee zeggen.
Ik snap het. Dat was de stelling. Ja. Ik vroeg me wel af, want je zegt ja, het ligt natuurlijk aan wat het RIVM zegt, wat de politiek zegt. In 2019 was president Mark Rutte nog op Lowlands, werd door jou rondgeleid. In dit soort tijden, als burgemeester van een middelgrote stad in de Flevopolder, want dan ben je toch ook al die 3 dagen. Heb je eigenlijk contact dan met Rutte bijvoorbeeld?
Nou, er is een alliantie van evenementenbouwers. En daar zitten een aantal mensen in, ook van ons. En die hebben wel met veel contact met de politiek en ook met Rutte. Ja.
Ja. Maar zelf even een appje sturen van flik je me nou?
Nee.
Nee. Want dat merkte ik wel in verschillende interviews. Aanvankelijk was het verdriet. De tranen liepen over je wangen toen je de persconferentie was. Maar dat maakte plaats voor woede, denk ik. Boosheid. In verschillende interviews beklaagde je over de willekeur van het coronabeleid.
Ja, kijk, het is natuurlijk hard te verkroppen dat bepaalde sectoren dicht moeten en andere gewoon door mogen. En dat je ziet dat bijvoorbeeld op Schiphol aanvankelijk was het gewoon nog knijterdruk. En die kregen wel 3,4 miljard naar binnen geschoven om hun schade te beperken. De bouwmarkten, de IKEA, Black Friday. Het zijn allemaal eigenlijk evenementen. Het zijn shop-evenementen. Terwijl de evenementen die van culturele waarde zijn, werden allemaal stilgelegd. De horeca ligt stil. Het geeft wel heel veel scheve ogen. In augustus zie je dat ze een week van tevoren na gaan denken over de ventilatie in de scholen. En dat dan in de ontwikkeling een onderwerp wordt, dan hoor je mevrouw Bruining van het UMC zeggen, geloof ik. Mm-hmm. Eerst op het journaal zeggen, nou, dat is wel twijfelachtig of die scholen wel open kunnen. Maar de volgende dag bij Op1 mag ze toch zeggen dat het allemaal wel kan. En dan zit meneer Kuipers ernaast en nee, dat kan echt wel.
En dan zit Erik
maar ik ken gewoon de mensen die via mijn werk die corona hebben. Die hebben ze gekregen van hun kinderen, van school. En ik snap het belang van een school natuurlijk wel. En ook, maar het zijn 1 miljoen leerlingen. Hè, mm-hmm. Die elke dag, 6 uur per dag, 5 dagen per week, met elkaar op school zitten. En in te kleine lokalen die vaak slecht geventileerd zijn. En die willekeur die daarin zit, ja, dat vind ik heel frustrerend.
Ben je er als festivaldirecteur, want daar ben ik dan benieuwd naar, dan zit je ergens op te vreten thuis van zij wel en ik niet. Heb je een idee wat er aan ten grondslag ligt vanuit de politiek? Je zei, de culturele evenementen gingen niet door, de rest wel.
Nou ja, kijk, Ik begrijp het natuurlijk allemaal wel. Maar uiteindelijk begrijp ik mezelf ook dat ik op een gegeven moment een gefrustreerd konijn ben. Hè, die zich opwint over dingen. En ook te veel energie heeft. Ik kan mijn energie niet kwijt. Dus ik ben wel behoorlijk...
Zoals je grote bakken, heer.
Ik ben wel echt gefrustreerd geweest. Maar uiteindelijk denk ik, heeft zich toch een soort gelatenheid zich van mijn meester gemaakt. Zo van, oké, het is niet in mijn handen. Hou maar op. Ga maar gewoon, doe maar, probeer er het beste van te maken voor jezelf, voor je gezin, voor je omgeving. Want het is, we zijn het niet gewend. Hè? We zijn altijd gewend van, als je een probleem hebt, dat lossen we even op. Hè? En dit keer ben je gewoon niet aan de bal. Je bent gewoon onmachtig. Ja. Het is niet in jouw handen.
Terwijl het lijkt misschien ergens ook, misschien ben je dat niet met me eens, dat de culturele evenementen, dit soort festivals, dat het belang daar misschien minder van werd ingezien dan het belang van Schiphol of andere belangen.
Nou ja, dat is natuurlijk, je bent als culturele wereld, ben je sowieso vaak, word je gezien als alleen maar plezier of afleiding of En de economie van een Schiphol, daar wordt enorm over opgegeven. Terwijl ik denk, ja, het zijn toch gewoon allemaal vakantiegangers. Dus vooral. En ja, dat is. Nou ja, ik, op een gegeven moment heb ik mezelf ook betrapt op de gedachte van, ja, als je als ex-politicus weer een nieuwe baan nodig hebt, dan word je misschien wel directeur bij Schiphol of KLM en geen festivaldirecteur. Hm. En misschien dat toch allemaal wel een rol speelt. Ja. Die lijntjes die zijn heel kort. En het belang, hè, we zijn aandeelhouder als Nederland in de KLM en in Schiphol, geloof ik ook. Ja, ik wind me daar wel over op. Ik las nu weer een interview met Dick Benschop in de krant. Dat er juist nu dat extra vliegveld moet komen. Ik zeg, rot op, man. He, hou op toch met die bullshit. Maar en ja, ik geloof toch dat uiteindelijk 70% van de mensen het wel met hem eens is. Dus daar heb ik me dan maar neer te leggen.
Ja, dan ga je weer een broodje bakken.
Ja, zo.
We gaan het straks hebben over Lowlands 21, hoe dat eruit gaat zien. Of bezoekers bijvoorbeeld een bewijs van vaccinatie moeten laten zien. En nog veel meer in de tweede half uur van BNR's Big Five, of Big Four, met Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Nou ja, deze week de Big Four. Vier mensen die ik graag wil spreken in de laatste week van het jaar. En die vijfde is het 1 januari, dan wil ik ook wel even uitslapen hoor. Vandaag de gast Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Ja, 2021, bijna is het zover. Kijk je ernaar uit?
Zeker, ja. Dit moet zo snel mogelijk voorbij. Dit. En ik kan niet wachten tot er voldoende mensen gevaccineerd zijn en weer los mogen. Ik van de zomer vermaakte ik me wel, maar ik moet je nu toch wel echt zeggen dat als zo'n dag als gisteren, waar het de hele dag regent en eergisteren, en dan heb ik gewoon het gevoel dat ik geen reden heb om op te staan, dan wil ik gewoon onder de deken blijven liggen. En dat doe ik dan ook. En ik ben niet een somber aangelegd persoon, maar af en toe betrap ik me er nu wel op, hoor. Ja,
ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is. Die eerste golf zat ook nog een beetje dat can-do-gevoel. We kunnen dit met elkaar.
Ja.
Een mooi weer. Ja. Iedereen ging maar wandelen en lopen met elkaar.
Ja.
Nou, dat doe je op zo'n dag als gisteren ook niet.
Ja. En ik had gisteren een gesprekje met mijn zoon. Die zei ook van, ja, ik merk nu toch, zegt hij, dat als hij bij vrienden is, dat gesprekstof een beetje opraakt, omdat niemand maakt iets mee.
Mm-hmm.
He, en dat is natuurlijk een beetje zo. He, dat realiseer ik me niet. Maar voor jonge kids, eentje van 24 en eentje van 17 heb ik zo'n. Die hangen maar een beetje in huis en zitten een beetje op de gamecomputer. En ze vermaken zich wel met muziek maken of met dit of dat. Maar ze maken niks mee.
Nee.
Nee.
En terwijl ze wel iets mee hadden moeten maken, je oudste zoon IJsbrand zeker. Hij kreeg corona.
Ja, in begin maart al. Ja.
Ja. Ja. Hoe is het nu met hem?
Ja, heel goed. Hij heeft er een beetje last van gehad. En dat bij hem was het echt een soort griepje. Ja. Ja.
Want dit had zijn jaar moeten zijn, toch wel? 2020. Ja. Hij is muzikant. Hip-hop act Go to Gym.
Ja.
Hij zou langs alle grote festivals gaan. Ook naar jou.
Ja,
Lowlands zou hij komen. Maar in plaats daarvan kwam hij thuis wonen, omdat hij de huur niet meer kon betalen.
Klopt. Hij heeft nu weer een betaalbare variant gevonden. Dus hij gaat per 1 januari is hij weer weg. Maar ja, het is ja, en mijn jongste van 17 die was geslaagd voor zijn HAVO. En die had ook nog een jaar dat hij van alles wilde gaan doen zonder dat hij naar school ging. Ja, dat is toch wel echt zuur, hoor, nu. Ja, vind ik wel.
Want hoe kijk je er als vader naar? Je kijkt dan naar je zoon, dit had jouw jaar, jullie jaar moeten zijn. Het wordt heel anders, net als voor iedereen natuurlijk. Ja. Maar ja, als je dat toch beziet.
Ja, dat is. Ik vind het pijnlijk om te zien. Maar ja, ze maken er toch het beste van. Het is ook niet in hun handen en ook niet in mijn handen om hen er doorheen te trekken. We maken er het beste van. En het is pijnlijk. Ja. Ja. Want het is niemand zijn schuld. Hè. Dat is het probleem. Er is niet iemand die je kunt zeggen, het is jouw schuld. Dat zou wel lekker zijn.
Ja. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Er worden illegale feestjes georganiseerd. Ja, er zijn andere mensen weer heel boos om.
Dat is echt een. Volgens mij is dat een kleine groep. Hè. Ik heb het idee dat het wel meevalt op dit moment. Dat bij iedereen toch wel doordrongen is van, oké, laten we ons allemaal maar rustig. Maar ja, er zijn natuurlijk ook bij een kleine groep mensen is er frustratie. En die gaan toch wat doen. Ja.
Als ik naar jou kijk, denk ik, dat snapt hij wel, die festivaldirecteur.
Ik snap het heel goed. Ja, ik doe er zelf niet aan mee, aan die illegale feesten. Maar als ik 17, 18 was geweest, denk ik dat ik toch wel... Dat ik wel een rand, aan de rand van het toelaatbare had rondgedanjerd. Ja.
Want de mens heeft dat nodig. De mens heeft het nodig om samen te komen, om feest te vieren. En dat is eigenlijk wat je net beschrijft. Ja. Dat is wat we nu missen?
Dat is wat we nu missen, ja. En ik denk dat je, als je dat gewoon puur alleen als franje ziet, dan heb je het echt mis. Dus hoe langer dit gaat duren, ik denk ook dat die hoeveelheid illegale feesten gaat toenemen, de omvang ervan gaat toenemen. Ik denk ook de wetenschap dat grote groepen gevaccineerd zullen zijn binnenkort. Dat het en de zomer weer aankomt in maart, april, als het weer een beetje lekker weer wordt. Ik denk dat die kids onhoudbaar zijn. Ja. Het duurt nu al heel lang en ik denk dat er gewoon echt gezegd moet... Kijk, in Duitsland heeft de minister van Cultuur gezegd... organisatoren, ga alsjeblieft organiseren voor deze zomer. Als we toch tussentijds op de stopknop moeten drukken... dan betalen wij de aanloopkosten. En ik denk dat dat een goede stap vooruitdenken is... van de overheid in Duitsland. Van, je weet gewoon, maart, april... mei wordt het mooi weer. Het gevoel van onveiligheid neemt af door de vaccinaties. En ik denk dat de jeugd, die er sowieso al weinig last van had... Dan niet meer te houden is.
En dan kun je maar beter iets gaan organiseren zoals in Duitsland.
Ja, en je moet je wel realiseren. Kijk, jij bent op Lowlands geweest, je weet... wat een veilige omgeving wij kunnen creëren. He, voor een tijdelijke stad van 60.000 mensen. Er gebeurt nooit iets. He, en ik heb wel eens een gesprek gehad met de burgemeester van Dronten. Die zei van, nou Erik, bij jou op zaterdagavond... is er weer minder gebeurd dan bij mij op het dorpsplein.
Ja.
En het is een specialiteit van ons om dingen goed en veilig te organiseren. En dat...
Want dat is zo, hè? We hadden het eerder over dat saamhorigheidsgevoel. Ja. Over het gevoel, jij zei, als je goed programmeert... dan zijn er verschillende soorten groepen die langs elkaar heen misschien leven... maar elkaar daar ontmoeten. Ja, dat is nooit rottigheid.
Klopt. En voor iedere scene heb je weer andere specialisten. Wij Loners doen het op onze Lonersmanier. ID&T doet het op of Tomorrowland doet het op hun manier. Maar er is gewoon relatief weinig gedoe op die grote evenementen.
Kan dat toch?
Gewoon omdat je weet op welk publiek je je richt. En dat niet op een dorpsplein of in een straat met alleen maar kroegen.
Maar als we jouw burgemeester...
Die verschillende groepen door elkaar heen. En die mogen elkaar misschien wat minder af.
Maar stel, we maken jou voor een paar dagen burgemeester in Veen. Dat dorpje in Brabant waar nu al die rottigheid is. Heb je daar opgelost binnen een week?
Nee, dat is natuurlijk veel moeilijker in de openbare ruimte. Om die groepen uit elkaar te houden. Maar een goed veilig evenement organiseren heeft ook te maken met de medische voorzieningen. Alles wat je nodig hebt in een stad hebben we op Lowlands ook. En dan heb je ook nog een keer een saamhorige groep mensen.
Die er het beste van wil maken.
En nu met een corona, met sneltesten, met vaccinaties die eraan zitten te komen. Kunnen we daar volgens mij heel goed een oplossing voor bieden voor het komend voorjaar. Ja.
En daarom zei je over Duitsland, er was de minister van Cultuur die zegt, ga maar organiseren. Ja. Als wij op stopknop moeten drukken, dan vergoeden we jullie. Wat moet er nu nog gebeuren om een Lowlands 21 neer te zetten?
We zijn flink aan het programmeren. Hè. Gewoon de internationale programmering is bijna rond. Onze rampprogramma's die staan eigenlijk gewoon voor een groot deel al met potlood opgeschreven. We hebben iedereen gebeld van als het doorgaat ben je beschikbaar. Wat we nu moeten gaan organiseren, en daar moeten we nu echt mee beginnen, is waar slapen die 25 tot 2700 mensen die weken van de opbouw en daarna bij de schoonmaak en tijdens het festival? We moeten alles inhuren, opties zetten op personeel. Dat moet allemaal nu vastgelegd worden. En die mensen die zijn voor een groot deel niet beschikbaar nu. Die hebben een andere baan. Een crewboss van mij, Maarten, die werkt nu bij de reclassering. Die is heel goed in het omgaan met jongens die bij ons de vloeren leggen, die de hekken zetten, die helpen bij de afwas, van in de caterings en dat soort dingen allemaal.
Maar hij heeft geen werk, dus iets anders gaan doen.
Ja, die is nu met jeugddelinquentjes.
Het zijn vergelijkbare mensen, bedoel je?
Nou, dat wil ik niet zeggen, maar hij is gewoon heel goed in het aansturen van mensen.
Maar je wil maar zeggen, en die is dus niet beschikbaar.
En die heeft nu een baan.
Ja.
Dus die heb ik hem laatst gebeld. Ik zei, je bent het toch wel, hè, in augustus? Ja, tuurlijk, maar ik heb nu wel een baan. Ja, en er moet wel een seizoen zijn waarop die mensen kunnen bouwen.
Maar jullie zitten wel, nu jij bent bezig, om dat allemaal vorm te geven. Om te zorgen dat het kan, als het mag.
Nou ja, we wachten op een soort stadsgord van de overheid. Want als wij in juni horen, jongens, Lowlands mag doorgaan. Ja, uiteindelijk zullen we het wel met kunst en vliegwerk. Maar eigenlijk willen we dat nu weten,
ja. Ja, dat is dus nog niet duidelijk.
Nee, totaal niet. Nee. En wat je nu hoort is de grote factor is van, komt die vaccinatiestroom op gang? Hè? Krijgen we voldoende middelen en mensen om voor de zomer dit allemaal geregeld te hebben?
Ja. Nou, voordat we daarna gaan, die vaccinatie, wil ik het graag met je over hebben. Wil ik je eerst de kettingvraag voorleggen. Voor de kerst was hier Fleur Ravensbergen te gast en de Big Four van Diana Matroos, mijn collega. En zij had deze vraag voor jou.
Ik kan me voorstellen dat het afgelopen jaar, zoals voor heel veel mensen, heftig is geweest. Voor een ding als Lowlands. Nou, je zit allemaal bij elkaar. Er kan natuurlijk alles niet wat je zou willen. Maar wat ik heel erg om me heen zie gebeuren, wat ik heel mooi vind, is dat er ook allerlei nieuwe dingen ontstaan. En dingen die wel kunnen. En creatieve oplossingen. En dat bijvoorbeeld in mijn werk. Want je zit heel ver bij elkaar en het is heel gevoelig. Hoe doe je dat? En dat zou ik graag aan hem willen vragen. Zijn er ook dingen die je heel erg eigenlijk hebt gewonnen? Kansen, creatieve dingen. Die je meeneemt. Ook als hopelijk deze pandemie achter ons ligt. Om Lowlands nog toffer te maken.
Ja. Ik vind dat een moeilijke vraag. Omdat we er nog zo middenin zitten. En ik eigenlijk weinig positief zie. Je ziet in de culturele wereld dat je wel dat met name de gesubsidieerde wereld doorgaat met concerten voor 30 personen. Of ik vind daar zelf geen zak aan. Ik ben laatst bij een voorstelling geweest met 30 man in een theatertje. En ondanks dat ik het een waanzinnig goede voorstelling vond.
Wat was het?
Permanent Destruction. The Pain Against Fear heet de voorstelling. Van Naomi Fallas-Ryu. De sfeer in de zaal is gewoon niet. Je moet naar binnen, je moet naar buiten. Al het sociale wat er bij zo'n voorstelling hoort,
is er af.
En het uitgaan en het gevoel van dat je mensen kan ontmoeten in de wandelgangen en zo, is er allemaal af. Dus het is allemaal heel kaal. De digitale versies.
En de voorstelling wordt er niet minder door.
De voorstelling wordt er niet minder door.
Maar het is toch die franje die het hem doet.
Ja, je moet wel heel hardcore liefhebber zijn. Hè, wil je dan er naartoe gaan? Want laten we wel wezen, cultuur is een belangrijk deel van cultuur is dat je elkaar ontmoet. En dat je een avond uit bent. En dat het gezellig is. En dat het. Ja, dat er een andere component, dat mist gewoon. En dat heb je ook met al die digitale dingen. Dus dat je zit al de hele dag achter je Zoom en je zit al de hele dag om naar het scherm te staren. En dan moet je s'avonds ook nog naar een concert kijken via de digitale. Ik geloof er gewoon niet in. Het positieve is misschien, als we even terugkomen op de vraag, is dat het voor mij een enorme les in nederigheid is. Je voelt je toch een beetje een soort winning mood eigenlijk al. Het gaat al 20 jaar lang supergoed met Lowlands. Onze business floreert. Je kunt het eigenlijk bijna niet verkeerd meer doen, lijkt het. Hè? Natuurlijk kan je het verkeerd doen, maar we hebben het in de klauw. En dat is gebleken dat het niet zo is. He, dat gebeurt opeens iets waardoor het niet. En je moet gewoon
wat
nederig
met
wachten.
Jou? Ja,
een lesje nederigheid.
Ja, en wat leer je daarvan dan, van dat lesje?
Ja, dat
voor jezelf bedoel ik, ben je daar zelf door veranderd?
Nou ja, ik weet ik eigenlijk nog niet. Maar het is wel zo dat ik denk van ja, de komende 5 jaar of 10 jaar ziet het toch heel anders uit dan ik dacht. Dat het eruit zag, hè, zou gaan zien. En dat je niet alles in de klauw hebt. Dat is natuurlijk een mate van misschien wel zo arrogantie. die niet waar blijkt te zijn. En dat is wel goed, denk ik. Dat is wel een goede klap voor je kop.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Erik, heb je de afgelopen dagen eigenlijk gekeken naar die beelden uit Europa? Al die prikken die overal in bovenarmen gingen?
Ja.
Zag je die kaart ook? Van Europa? Alle landen werd geprikt. Op één klein dapper landje na. Ik moest ook aan Asterix en Obelix denken. Ja. Dapper weerstand tegen de vaccingolf in Nederland. Want wij doen het nog niet.
Klopt. Nou ja, kijk, het is heel makkelijk om je daarover op te winden, denk ik. Maar ik ben het zeker niet altijd met meneer de Jonge eens. Maar in dit geval zei hij, het gaat er niet om wanneer je begint. Het gaat om hoe snel je klaar bent. En ik vond dat wel een wijze opmerking eigenlijk. Want je hoort nu toch ook dat er als met administratie en registratie misgaat ook in die landen. Het is natuurlijk voor een deel ook marketing. Kijk ons het eerste prikje uitvoeren. Kijk ons enorme best doen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. 8 januari lijkt mij prima. Ja. Die hele opwinding daarover, die vind ik wat overdreven, eerlijk gezegd. Ja.
Nou, vanochtend een interview in de krant, daar werd gezegd vanuit de GGD dat ze van tussen 9 en 5 gaan prikken. Dacht ik, ja, dat vond ik ook wel heel Nederlands.
Ja, dat
het is de grootste pandemie ter wereld, maar waar ons wel in die 8-uurige werkdag.
Ja, kijk, dat nee, goed.
Jij werkt 60 uur
heel
per week.
Vaak, ja, dat heb je heel vaak. Dat het idee dat de kop niet weet wat de kont doet bij de overheid. En bijvoorbeeld ook het vaccinatiepaspoort. Je hoort het hoofdvaccinatie op televisie zeggen: nee, daar hebben we nog niet over nagedacht. Nee. Volgende dag staat het in de krant, ja, het is er wel, met DigiD. Nee. En ja, dus
moet Lowlands eigenlijk een priklocatie worden? Dus jullie kunnen organiseren, jullie hebben het terrein. Moet daar niet gewoon, huppakee, je zet het daar neer en Erik van Eerdenburg regelt het.
Het makkelijkste lijkt mij om een priklocatie te organiseren. Hè? Dus de hokjes neerzetten. En maar de hele ruit die er omheen is, ik heb daar niet echt een beeld van, dus ik durf me daar ook niet echt over uit te spreken. Maar dat 9 tot 5, ja, toen op Schiphol een testcentrum openging, was dat van 9 tot 5. En dan denk je van, ja jongens, what the fuck, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ja. En dus ja, dat beeld dringt zich wel regelmatig op, ja.
Maar ik zeg het wat grappig, maar ik meen het wel. Ja, vanuit de evenementensector, jullie kunnen organiseren. Nou, de mensen zijn misschien gedeeltelijk naar andere sectoren verdwenen, schetst je al. Maar toch,
heel veel van die testlocaties die zijn gebouwd door mensen die normaal gesproken in evenementendingen, in de evenementenwereld de gebouwen neerzetten.
Jullie zijn gewend om te denken in, dit moet nu, ja. We hebben een deadline. Klopt. Dan begint dat festival, het moet af.
Ja. Ja, nee, dat
zou het niet voor jullie zijn?
Jazeker. En dat is ook wel.
Jeuken je handen niet als je hier naar kijkt?
Mijn handen jeuken. Maar ik vind het heel aanmatigend om te zeggen van, dit kunnen we beter. Of ik heb niet echt een beeld bij wat er allemaal nog meer bij komt kijken dan puur de logistiek regelen ervan. En volgens mij is dat het minst ingewikkelde. En dat wordt ook gedaan voor een groot deel door de bedrijven die ik bij ons ook zie werken. Ja,
dus dat zit dan wel goed. Ja. Straks is hopelijk Lowlands 21 met een heleboel mitsen, maar laten we even dromen. Lowlands 21 komt er. Moeten mensen dan een vaccinbewijs kunnen overleggen voordat ze binnen mogen? Met prik naar binnen, zonder niet?
Dat zou kunnen dat de overheid dat eist.
Zou het een eis van jullie kunnen zijn?
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat van een vergunningseis mogelijk zou kunnen zijn. Dat je ofwel kunt laten zien dat je al gevaccineerd bent, dan wel dat je een sneltest moet kunnen overleggen. Maar goed, dat is ook een logistieke draak. Als je 60.000 man
een sneltest moet laten doen.
Ja, en dat kan zeker niet voor de deur. Want dan staan ze allemaal hutje mutje boven op elkaar. Dus daar moet ook een hele andere logistiek voor zijn. Dus
zijn dit wel scenario's waar jullie over nadenken?
Ja, zeker. Ja. Er zijn bij ons onze mensen die normaal met veiligheid bezig zijn, die zitten daar helemaal middenin. Ja, klopt.
Zie je die mensen nu grijzer en ouder en vermoeider worden door al dit soort
scenario's? Ik zie veel frustratie. Want we hebben natuurlijk die field labs die aangekondigd zijn. Die mogen dan eindelijk nu in januari plaats gaan vinden. Dat is onder andere om te kijken hoe je met sneltesten om zou kunnen gaan. Ik hoop dat het niet nodig is. Ik hoop dat we in juni of juli kunnen zeggen van, er is voldoende gevaccineerd. De zorg, dat was altijd het doel. De zorg moet ontzien worden, ontlast worden. En dat lijkt me ook een zeer terechte eis. En dan kunnen we weer open. En ik hoop dat de overheid dat ook doet. En ik verwacht ook eigenlijk dat ze dat doen. Omdat iedere dag dat je niet open bent als horeca of als evenementenbranche of als beursbranche of als die hele tijdelijke locaties business. Dat kost gewoon ongelooflijk veel geld.
Ja. Ja. Het is niet alleen maar voor de leuk, wil je maar zeggen.
Nee, het is ook. We hebben ook een economische werkelijkheid natuurlijk.
Ja.
En hoe meer je de medische werkelijkheid weer naar je hand kunt zetten, hoe eerder je weer open moet natuurlijk. Ja.
En dat economisch gezien, is het zo afgelopen jaar 1/3 van de mensen weg bij jullie?
Mm-hmm.
Stel Lowlands 21, toch maar even donkere scenario, kan niet doorgaan. Mm-hmm. Moet je dan weer afscheid nemen van 1/3 van de mensen?
Dat weet ik niet. Kijk, we
zie je alles de weerstand om hierover te denken bij je?
Nou ja, kijk, we hebben die NOW-regeling en die geldt voor ons ook. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel andere kosten. Maar wat wij weten is dat op het moment dat we open mogen, dat er een enorme vraag zal zijn. Dus we moeten ook ons bedrijf fit en overeind houden voor die periode. Je kunt niet terugtrekken naar helemaal niets, zeg maar. Of naar nog minder mensen. Dat lijkt een onmogelijkheid. Maar ik wil er eigenlijk niet over nadenken. Ik denk het einde van deze werkelijkheid is volgens mij nu toch wel in zicht. Ja.
Een andere werkelijkheid is dat morgen hier een andere gast zit. Instagram-beroemdheid Bas Smit.
Ja.
Is hier te gast? Kende je hem eigenlijk?
Ik weet, nou ja, hij laat zijn bootje altijd repareren. Naast mijn woonboot zit een klein werfje.
In Amsterdam-Noord.
Ja, en daar heb ik hem wel eens gezien.
Ja?
Maar nee, ik volgde hem niet op Instagram. Nee. Ik heb nu even gekeken wat hij allemaal uitspakt.
Dat is van alles en nog wat. Het is de man van Nicolette van Dam. Maar inmiddels hoef je hem niet meer zo te omschrijven. Ik denk dat veel mensen hem gewoon als Bas Smit kennen.
Ja.
Hij heeft nu een wintertuin aangelegd.
Ja, dus het is een soort Little Tirol daar. Een kleine Tirol in zijn tuin.
Mini-evenementje.
Het is heel grappig wat hij doet. En,
wat zou je willen vragen?
Nou, hoe hij de coronabevrijdingsdag gaat doen op Instagram. Wat hij van plan is, waar hij aan zit te denken. Ik vind het heel bijzonder hoe iemand zo in deze tijd de moed erin houdt. En met een positieve en een lach dat allemaal doet. En wat gaat hij ons brengen om het te vieren?
Want deze zomer deed hij samen met zijn vrouw Nicolette van Dam, organiseerde zij in het Olympisch Stadion in Amsterdam de Amsterdamse Zomer. Dus er werd een soort infrastructuur gebouwd, een klein tentje, wat tafels op gepaste afstand. En daar vonden dan concertjes plaats. Ja. Maar doordat die infrastructuur er stond, hadden ze toch wel grote namen die daar concerten kwamen geven. Van René Vroeger tot Juf Roos of Woezel en Pip, waar ik dan geweest ben met mijn dochters. Want zo gaat het, Erik van Eerdenburg. Maar dat was dus met die 30 mensen.
Ja.
En daar zit je dus in zo'n groot stadion. Het was wel klein gemaakt. Jij als festivaldirecteur, als je dat zo hoort, wat denk je dan?
Ja, nou, ik vind het bewonderenswaardig dat mensen dat doen. Maar het is natuurlijk bij lang en na niet voldoende om de vraag naar dit soort evenementen te voldoen. En wat ik wel eens dacht is van, jongens, moeten we niet gewoon niks doen, moeten we niet gewoon staken als culturele sector en als muzikanten. En want wij merken dat 30 man in de Ziggo Dome of in de AFAS, ja, dat kan natuurlijk niet uit. Hè? En je krijgt toch een beetje het idee van, zie je, we zijn creatief en we doen toch iets. Maar het is natuurlijk zo'n slap aftreksel van wat het zou moeten zijn en naar hoeveel mensen daar naartoe zouden willen. Dat het naar buiten toe lijkt van, nou, zie je, er gaat toch wat door en leuk en aardig. Maar er voltrekt zich in onze sector echt een ramp. Het is een ravage na deze periode. Ik zie gewoon ontzettend veel artiesten, muzikanten, mensen die in deze sector werken, gewoon enorm lijden. En misschien
moet je dat dus niet verbloemen door allerlei leuke
door allemaal leukigheid
te
ontplooien. Toch maar. Ik vind het heel fijn dat mensen toch doen. Maar het moet niet geïnterpreteerd worden als van, zie je, er kan toch wat. Het is echt verschrikkelijk wat er gebeurt. En alles wat er georganiseerd wordt, kan niet uit. We zijn een sector die gewend is om eigenlijk, onze sector die eigenlijk zonder subsidie ontzettend veel mensen vermaakt.
Ja.
onze eigen broek ophouden. En we zijn gewoon echt zwaar aan de beurt. Het was een hele gezonde business en dat is het nu niet meer.
Volgend jaar, augustus, hopelijk is er dan jouw festival. Ik hoop het met jou, ook voor mezelf, dat het er is. Dan loopt Erik van Eerleburg daar 's nachts over dat terrein. Stel dat Lowlands 21 er weer is. Wanneer zie je dan dat het goed is?
Nou ja, eigenlijk wat ik net al zei. Als het de maan schijnt dan in de lucht en iedereen zit gezellig te keuvelen met elkaar en verkeert met elkaar op een positieve manier. Ja, daar kijk ik enorm naar uit.
Ik met jou. Dank voor je komst. En succes de komende maanden met de voorbereiding van hopelijk Lowlands 21. Erik van Eerleburg.
Dankjewel.
Deze aflevering van BNR's Big Five, of Big Four, dus deze week, is terug te luisteren. Net als alle andere afleveringen. Die zijn terug te vinden in de BNR-app als podcast en ook op bnr.nl. Dus deze aflevering van BNR's Big Four, ook die van vorige week van mijn collega Diana Matroos. Morgen hier Instagram-beroemdheid Bas Smit. En nu op deze zender Maarten Bouwhuis met, ja, niet Ask Me Anything, maar Tell Me Anything. Dus blijf vooral luisteren. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.